Gemeente namens de kerkraad deel ik u nog mee dat deze week de huisbezoeken hopen te beginnen. En daarin wil de Heer eigenlijk zeggen, ik wil heden in uw huis zijn. En als het dan zo mag zijn, Heer, ik ben niet waardig dat gij onder het dak van mijn huis zou inkomen. Dan is daar de onwaardigheid van onze kant, maar toch de begeerte om de broeders te ontvangen. Woensdagavond bij de familie P.H. Wessels en J. van Eck. En donderdagavond bij P. den Hollander in Klundert. Tot zover deze mededelingen. In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 26, het tweede vers. Beproef vrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En het negende, wanneer ge uw arm verheft, de snode zondaar treft, wees gij dan, Heere, mijn toeverlaat. 26, 2 en 9. Willen we belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en daarna zingen Psalm 44 vers 11. Ja, hadden we in die druk gezeten de naam van onze God vergeten. Wat er verder volgt, 44 vers 11 na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing is uit het boek Handelingen, hoofdstuk 18, vers 1 tot en met 11. Handelingen 18, vers 1 tot en met 11. En na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe en vond een zekere Jood met name Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was, en Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden, en hij ging tot hen. En omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en wrocht, want ze waren tentenmakers van handwerk. En hij handelde op elke sabbat in de synagoge en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Maar als zij weder stonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zeide tot hen: uw bloed zij op uw hoofd. Ik ben rein en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. En vandaar gegaan zijnde, kwam hij in het huis van een man met name Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge. En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan de Heere met geheel zijn huis. En velen van de Korintiërs, hem horende, geloofden en werden gedoopt. En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in de nacht: zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u. En niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volks in deze stad. En hij onthield zich aldaar 1 jaar en 6 maanden, lerende onder hem het woord Gods. Tot zover. Willen we samen het aangezicht des Heeren zoeken in gemeenschappelijk gebed. Goede tieren en genadig ontfermer, die alle levens in uw hand houdt en die door de weg van uw voorzienigheid uw dienaar zendt tot wie gij wilt en wanneer gij wilt. Gij die ook de levens van mensen leidt, dat het vanavond zo mag zijn dat u het hebt gegeven in ons hart om naar uw huis te gaan. U hebt ons daartoe ook de gelegenheid geschonken. Uw woord staat immers weer gepredikt te worden, want gij zult al uw welbehagen doen. U wilt vanavond toebrengen tot die gemeente die zal zalig worden. Gij wilt trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Wilt u ons daar vanavond doen wandelen, Heere, vanuit de stad van het verderf, dat we als een vreemdeling op deze aarde ons zouden mogen gevoelen, dat we ons mogen haasten om onze levenswil, dat het pak der zonde ons neerdrukt, maar dat u ons ook spreekt om te zien op het licht wat gij hebt in uw Zoon Christus Jezus. En als onze ogen ervoor gesloten zijn, Heere, open onze ogen dat we het mogen zien. Open onze mond opdat we het mogen aanprijzen dat er in u geen duisternis is, maar daar waar gij gaat spreken door uw woord, dat het zal zijn als een lamp voor onze voet, een licht op ons pad. U kent in ieder van ons, Heren, die vanavond met vragen naar de kerk is gekomen, waar het donker in de wereld een beeld soms is van het donker in onze ziel, dat we het moeten belijden, Heren, dat we dwalen op eigen wegen en dat we de weg kwijt zijn geraakt. Dat we vanavond dan vanuit uw woord leiding mogen ontvangen. Wilt u geven dat we in alle eenvoudigheid, maar ook in alle duidelijkheid en de gepastheid van dit woord mogen spreken, opdat niemand vanavond de kerk zal gaan verlaten en zal zeggen, het is me nog duister, maar dat u wat u beloofd hebt, dat uw woord zal zijn als een leidsman ten leven. En wilt u daarom ons ook vanavond geven om alle last af te leggen van de zonde die ons zo lichtelijk omringt, de moeite en de zorgen die ons kunnen neerdrukken als een gevolg van de zonde, dat we met leidzaamheid mogen lopen tot op plaatsje daar waar gij spreekt dat gij die schuld overneemt en dat gij in de ruimte doet gaan. Heere, geef dat we dat vanavond ook mogen zien door het geloof, dat gij nog zo werkt, niet uit lust tot plagen, maar dat gij niet boven maat verzoekt, maar dat het kastijdingen zijn die heen drijven tot u. Maar wil ook geven, Heere, dat we op die weg, waar dat pak der zonde ons ook zo menigmaal blijft neerdrukken, dat we opnieuw mogen ervaren dan dat gij diezelfde God zijt, die eenmaal spreekt in het leven, het goede werk gaat beginnen van binnenin ons, maar dat niet laat varen het werk uw handen. We mogen het wel eens horen, Heere, van jonge mensen die getuigen en goed mogen spreken van u. We mogen het horen van ouderen die weten waar ze vandaan gehaald zijn, en die daarom u groot maken en zeggen het, waarom was het op mij gemunt? Geef dat dat hier vanavond ook mag zijn, onder jong en oud, en dat ge daartoe de prediking wil gebruiken, heel in bijzonder, Heren, als te huis bezoeken weer zullen gaan beginnen, en als dan gevraagd zal worden hoe het nu staat op weg en reis naar de eeuwigheid, of we iets daarvan mogen kennen, en zo niet, Heren, dat ze dan de weg Gods nog bescheidelijker mogen uitleggen, dat het mag zijn als bij Lydia, die alle vragen nog in haar hart ook had, maar haar hart was geopend en haar mond liep over van uw eer. En ze dwong hen dat ze in haar huis zouden komen om te spreken. Heer, en als het niet zo is bij ons, als we er tegenop zien, als we het met droefheid moeten erkennen, och Heer, wat mis ik dat alles nog, dat het ons mogen brengen in de binnenkamer. opdat we eerlijk voor u mogen zijn en met ons gemis en met onze nood u en uw knechten voor zouden komen, opdat ze dan met de moede een woord ter rechte tijd zouden mogen spreken. Uw trouw is groot, Heere, en u gaat nog door, ook in het laatste der dagen. We willen u bidden, Heere, voor het werk van onze kerk, waartoe u zoveel ook onder ons nog roept, die zowel in het ambtelijke werk een bijzonder ambt mogen staan, in het brede kerkverband mogen dienen. Deze komende week, we vragen uw wijsheid. Als het ons ontbreekt, hebt ge beloofd, als ge het van God gaat begeren, dan zult gij het mildelijk schenken. Geef wijsheid aan het moderamen van de generale synode, om de besprekingen zo te mogen leiden, dat het mag gaan om uw eer, niet om gunst van mensen, maar om de eer van uw kerk, waar gij koning wilt zijn. Heere, verblijd ons door uw daden. Bewaar ons bij de leer die naar de godzaligheid is. En wil daar u zelf maar scheiding maken en schelden wat van de Satan is, die immers zelfs vanavond is opgekomen naar uw huis. Die ook immers zijn kapel bouwt waar gij uw kerk bouwt. Heere, geef dat we dat mogen beseffen, dat er in uw kerk hypocrieten zijn. En dat we vanavond mogen zeggen, waarvan ik de voornaamste ben. Dat we dan niet op anderen zullen zien, maar dat we ons eigen bedriegelijke hart mogen kennen, zoals we hier staan of zitten voor uw aangezicht. En dat we het dan mogen belijden, o Heere, wees gij mij dan genadig. Spreek dan nog door middel van uw knechten. Wij vragen uw zegen, Heere, voor de herder en leraar van deze gemeente, als hij uw gemeente op Kerkwerven vanavond mag voorgaan, dat het tot zegen mag zijn. Maar ook hier vanavond, u bent niet van mensen afhankelijk, Heere. Het gaat om uw woord. Dat we het in getrouwheid mogen naspreken en mogen voorzeggen. En dat op de catechisaties, op de verenigingen, de echo daarvan mag weer klinken in de harten van een ieder van ons. Gedenk de zieken thuis, de eenzamen die door uw hand bezocht worden. Gedenk hen die verpleegd en verzorgd worden, die gehandicapt zijn. U kent ze, Heer, ook hier ter plaatse. Wilt u met uw Heilige Geest werken onder hen die wij soms zo nauwelijks kunnen bereiken, maar voor u is geen ding onmogelijk. Maak het maar onmogelijk van onze kant, Heer, dan is het uw tijd. Wilt u werken onder uw oude bondsvolk Israël? Wij bidden voor het werk wat ook deze komende week op de synode besproken zal worden, zowel van zending als evangelisatie, alle arbeid aan onze theologische hogeschool. Gedenk alle studenten, heren, zij die uit deze gemeente zijn voortgekomen. Gij die sommigen in het ambt hebt gesteld of die daarnaar staan, wilt u met uw geest in hen werken en dat u betoont dat u zelfs predikanten kunt en wilt bekeren en dat dat telkens opnieuw het wonder mag zijn, zoals David dat beleden heeft, om dagelijks bekeerd te worden. Dan is er een boodschap, Heere, voor de groot der zondaren. Zegen dan alle arbeid die vanavond in alle eenvoudigheid mag geschieden. En wilt u geven dat er voedsel mag zijn vanavond op de kansel, honger in de gemeente, en dat het straks mag zijn in de nabetrachting van deze zondagavond, dat we het woord mogen herkauwen als de reine dieren. Zegen dan het woord wat gepredikt staat te worden. Wilt u heerschappij voeren, het zwaard des geestes nog eens gebruiken, harten doorsteken, maar ook tegelijkertijd, waar gij verwondt, troosten, want gij slaat niet uit lust tot plagen, maar gij opent het hart wat gesloten is, gij vermurft wat hard is. Doe het dan vanavond, Heer, dat we de zaligheid, ja, de zaligmaker mogen zien. En dat al wat aan hem voor ons begeerlijk mag zijn, wil het ons schenken. Tot eer van uw naam, tot heil onze zielen, in de vergeving van onze zonden, om Jezus' wil. Amen. Gemeente, we willen de apostel Paulus vanavond volgen op zijn reis naar de gemeente van Korinthe. En als tekst voor de prediking nemen we dan uit het laatste hoofdstuk van de tweede Korinthebrief, het vijfde vers, waar de apostel Paulus de gemeente van Korinthe en ons voorhoudt in 2 Korinthe 13, vers 5, het eerste gedeelte. Onderzoekt uzelven of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. We zingen nog eerst uit Psalm 73, het zesde vers. Dan pijnt de ziel, is het waar, zou God ook weten van mijn droevig lot? Psalm 139, vers 14 willen we straks zingen na de prediking. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Onderzoekt uzelf of ge in het geloof zijt. Beproeft uzelf. Die tekst spreekt ons allereerst over het onderzoek naar het geloof. En dan wordt er in het Grieks een woord gebruikt, zoals je dat bijvoorbeeld hebt als je voor je examen bent klaargekomen en je wilt dat examen afleggen, dan komt er een onderzoek. En nu zegt de Heere vanavond, examineer nu uzelf eens en onderzoek nu eens of dat geloof, namelijk dat ware zaligmakende geloof, of dat in u is. Dat geloof wat zichzelf aanklaagt vanwege de zonde, dat geloof wat in die veroordeling van zichzelf, het leven buiten zichzelf gaat zoeken in de Heer Jezus Christus. In de tweede plaats spreekt de tekst ons van een beproeven van het geloof. En dan wordt er eigenlijk een woord gebruikt om het beeld even te hebben, zoals je een auto naar een garage kunt brengen, dat die auto gekeurd moet worden. En dan krijg je daar dat bewijsje van op dat het een goed gekeurde auto is. Krijg je het stempeltje daarop gedrukt. Nu, dat wil dat beproeven zeggen van de tekst. En dat is de tweede gedachte die we willen gaan overdenken. Dat de Heer, nadat hij oproept tot onderzoek, waar dan nog maar het de vraag is hoe dat onderzoek zal uitvallen. Of we bezitten het geloof, of we bezitten het niet. Dat in de tweede plaats bij de beproeving blijkt dat de Heer daar zijn stempel opzet, dat het ware geloof is. En wie nu vanavond waarlijk tot het onderzoek komt, daar wordt het onderzoek ook een beproeving. En dan in de derde plaats willen we gaan nadenken wat het nou zegt om te leven in het geloof. We willen nu vanavond preken over die zaken van het geloof, en we schrijven dan boven de tekst de prediking van het geloof. Allereerst onderzoek naar, de beproeving van, en ten derde het leven in het geloof. We volgen vanavond de apostel Paulus op zijn tweede zendingsreis naar die gemeente van Korinthe waaraan hij deze vraag stelt. En als dan de apostel Paulus die vraag stelt, dan komt natuurlijk uit het verband van de tekst waar die vraag ons wordt overgeleverd duidelijk op ons af: Paulus, nou preek je wel over het geloof, maar hoe zit dat nu met uzelf? Bezit gij dat geloof wel? En als nu naar een ander gaat om het te onderzoeken, wie zegt me nu dat gij de juiste wijze van het onderzoek verricht? En als gij dat nu preekt en ge moet het afkeuren, wie zegt me nu dat het wel terecht is wat je zegt, Paulus? Nu, om al die tegenwerpingen te weerleggen, willen we aan de apostel Paulus zien dat hij dat geloof ook niet zo makkelijk maar bij zich draagt en kan tonen en kan zeggen: ik bezit dat geloof altijd zo vast en zo zeker. Want als de apostel Paulus op weg is naar Korinthe, dan hebben we gelezen dat hij uit Athene is gekomen. En als er nu één gemeente was waar de apostel Paulus wat van verwacht had, dan is dat toch wel Athene geweest. Vol met hoop is hij daar gekomen. Dat waren mensen die tenminste over de godsdienst wilden spreken. Ja, zelfs onbewust hebben zij daar die onbekende God gediend. En als dan de apostel Paulus hem gaat vertellen wie nu die God is die ze niet kennen, maar die ze toch willen dienen, dan is hij daar teleurgesteld op die Areopagus en is hij vermoeid en te neergeslagen, is hij uit Athene weggegaan. We lezen namelijk niet dat er velen in Athene tot geloof zijn gekomen, wel veel godsdienst, maar zo weinig echte, ware godsvrezen. En als hij dan vanuit die haven van Athene door de zee rondvaart naar de havenstad Korinthe, dan is het me duidelijk geworden, en ik lees het tussen de regels in Handelingen 18 door, dat de apostel Paulus vreest. Want wat is Korinthe voor een stad? Nu, daar verwacht hij helemaal niet veel godsdienst. Daar in Korinthe werkt men om de handel en om de zeevaart daar, die doorvoerhaven, om daar te leven voor deze wereld. En als je in Korinthe dan in het voorhavenstadje Kengeien uit het scheepje stapt, dan staan daar geen mensen die hem opwachten en die bereid zijn met de vragen van hun hart zittend: Paulus, vertelt u me nu eens wat het ware geloof is. De apostel Paulus, gemeente, komt hier ons tegemoet als een man die moet gaan zoeken waar hij nu kan gaan beginnen. En daarmee wil ik de prediking vanavond gaan inzetten, gemeente. Hij moet gaan zoeken waar dat geloof gepredikt moet worden. En toch, gemeente, de Heere, die maakt daar nu gebruik van. Want met al zijn vragen, met al zijn twijfels die de apostel Paulus op dat moment bezit: Heere, waar moet ik nu beginnen? Hij kan Jona zo goed begrijpen als in die grote stad Nineveh. Onmogelijk om daar door te komen. Korinthe, net zo groot als de huidige havenstad Rotterdam. Wat moet ik daar nu gaan zeggen? Zoveel onbekeerde, ongelovige mensen. En toch, dat drijft hem. De liefde van Christus heeft hem bewogen, omdat hij weet dat de Heer hem gezonden heeft om die ten dode toe wankelen, om die te grijpen en ze voor die vraag te zetten: en hebt gij uzelf nu onderzocht of ge niet maar in dat heidense geloof zijt, maar in dat geloof wat mij beweegt om u dat te preken? Wat is dat dan voor het geloof? Wat is nou het bijzondere van dat geloof in de Heer Jezus Christus? Gemeente, dat heeft zijn zekerheden. Dat is er namelijk zeker van dat men verloren zal gaan als men niet in dat geloof is. Maar datzelfde geloof heeft ook de zekerheid dat de Heere mensen wil gebruiken om dat woord van het behoud te prediken. En al ziet de apostel Paulus daar op dit ogenblik in zijn leven niets van, en heeft hij allerlei twijfels, toch ten diepste draagt de zekerheid van het woord hem. En daar wil ik vanavond al mee beginnen, gemeente. Als we een onderzoek gaan doen naar het leven des geloofs, dan kunnen we uiteraard wel kijken naar de gelovige, maar die is niet altijd zeker van zijn geloof. Het zou eigenlijk moeten samengaan, zoals een jongen en meisje die verkering met elkaar hebben. Dan zie je ze samenlopen, omdat de band van de liefde er is, en dan houden ze elkaar vast. En zo kun je zeggen, zo gaat geloof met de zekerheid gepaard. Maar als de liefde weg is, gemeente, dan is die zekerheid weg. En daarom zien we bij de apostel Paulus, ook als hij Gods leiding niet verstaat, wat moet ik hier nu gaan doen? Dat vanavond voor ons, met al onze twijfels, hoe verschillend ze ook kunnen zijn, de eerste vraag zal zijn: onderzoekt u nu eens hoe de Heere uw leven heeft geleid? En dan kunt u niet spreken dat u dat geloof van de apostel Paulus bezit, maar daarom is de apostel Paulus juist gekomen in Korinthe. En dan gaat hij mensen zoeken en dan gaat hij met ze spreken. Hoe heeft God nu uw leven geleid? En dan blijkt dat hij Aquila en Priscilla vindt. Zij die behoren bij dat Joodse volk van God. Hij komt met hen in contact, mogelijk via de synagoge daar in Korinthe. En hij spreekt met hen af dat hij bij hen in huis zal komen. En hij gaat met hen over die zaken spreken. De gemeente, dan stel ik me zo voor dat de apostel Paulus goed spreekt van God die hem heeft opgezocht. En dat hij tegen hen gezegd heeft, het kan ook voor u. En dan de tegenwerpingen van Aquila en Priscilla. Ja, maar als God ons leven dan zo leidt, waarom moesten we dan eerst vanuit Klein-Azië, uit Pontus, helemaal in Rome terechtkomen? Wij die het woord, het Oude Testament ook hebben, wij die God van de Bijbel ook aangeroepen hebben, we hebben wat gebeden, Paulus, toen de tijd van de vervolgingen kwamen. Toen ons levenshuisje stond te schudden op de fundamenten. En we hebben God aangelopen als een waterstroom. We hebben gevraagd, o Heere, mogen we hier toch blijven? Hier hebben we een taak in Rome. Maar we werden verbannen. We waren aller afschapsel. En we zijn uiteindelijk dan hier in die grote stad Korinthe gekomen. Na veel omzwervingen. Maar nu kunnen we het niet begrijpen. Hoe God ons leven leidt. De gemeente, daar zat Paulus mee. Daar zaten Aquila en Priscilla mee. En zit u daar nou vanavond ook mee met die vraag? Dat u Gods levensleiding niet begrijpt. Daar moeten we over nadenken. Vanavond dus nagaan als we luisteren onder de prediking. Hoe heeft de Heer mijn leven geleid? Is hij bezig om mij tot dat geloof te brengen? En vragen we u. Heeft u gebeden? En zegt u, ja, nou mis ik een antwoord op mijn gebed. En dat begrijp ik niet. Want God heeft toch beloofd, wie mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst. Maar we spreken vanavond, gemeente, over het christelijke geloof. En als Christus nu zelf moest smeken tot zijn Vader. En moest zeggen, waarom hebt gij mij verlaten? Antwoord niet ook, vind ik geen ontfermen. Dan zal degene die van Christus zijn en tot dat christelijke geloof geleid worden, dat ook in hun leven zien. Bidden, pleiten u zal gegeven worden, en u begrijpen ze niet als de Heer niet antwoordt. Die smeken, als ze liggen in de banden van de dood, heren, waarom knellen die banden mij? Waarom zijn die angsten van de hel die me nu alle troost doen missen? Want uw woord zegt het, dat zoveel als door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Die worden in de vrijheid gesteld, die doet gij in de ruimte gaan. Maar ik kan niet spreken van de ruimte. Ik ben besloten. Ik ben verlegen. En ik kan er niet uitkomen. En dan willen we weer vanavond zeggen, gemeente, als u Gods leiding niet begrijpt in uw leven, dat hij is weggegaan. Gezongen misschien, God heb ik lief, maar nu klagen in de nood. Dagen van het verleden die zo heerlijk waren, maar nu missen. En dan met die vragen zitten, waarom mis ik die vrijheid? Dan moet u, gemeente, de vrijheid van de kinderen Gods niet verwarren met ongebondenheid, losbandigheid. Integendeel, daar komt de verbondenheid aan Christus. En die houdt ze klein. Die laat ze niet meer de vrije teugel. Maar die weet wat ze nodig hebben. Bunyan 12 jaar in de gevangenis en hij vroeg zich af, Heere, hebt u me wel geroepen? Want waarom moet ik hier nou zitten? Ik kan zo tot zegen zijn voor andere mensen. Gebonden zijn. Maar tot rijk en zegen gesteld te mogen worden. U begrijpt Gods levensleiding niet, gemeente. En u strijdt tegen de zonde. Maar u moet het zeggen. In plaats van dat ik ook eens kan spreken van een overwinning. Ik ben me het niet bewust. Want hoe meer ik daartegen strijd, des te meer verlies ik, des te zwakker word ik in mezelf. En zie ik dat er zoveel goden zijn en afgoden in deze wereld, die de overhand op mij hebben. En die daarom met Asaf zeggen, ik zei wel in mijn haaste, alle mensen zijn goddelozen. En toch gemeente, al heb je dan verloren en dan lig je onder in de strijd. Omdat op dat moment het geloof niet gelooft. De Heere roept tot de strijd en hij zegt, doet aan de gehele wapenrusting des geloofs, opdat ge staande kunt blijven. Dat wil niet zeggen dat gij die stellingen van die vijand kunt bestormen, maar staande blijven op dat woord des Heeren. En onderzoekt u nu eens, want de Heere zegt het, die in de zonde vallen, die zullen daarin niet blijven liggen, maar hij zal ze daarin oprecht. En hij zegt niet dat zij de overwinning zullen behalen, maar hij geeft zijn volk die zegen, opdat ze in die strijd waar ze vallen, de ogen mogen slaan op de banier die daar uitsteekt boven tienduizenden. Onderzoek de gemeente hoe Gods levensleidingen zijn als u valt in die strijd. Zoek de Heer u dan niet op. Ja, maar zegt u, in mijn leven zijn er zoveel tegenspoeden. En dan kan ik de gunst van de Heer niet inzien. Want de Heer zal toch de blijken van zijn gunst aan zijn kinderen geven. Gemeente, wat dacht Job? Die Godvrezend was, vroom, wijkende van het kwaad, kon die ook ziende op zijn tegenspoeden dan zeggen, God is er niet, integendeel. Hij wist er, hoe donker dan ook Gods weg mag wezen, dat er één is die hem door die donkere dalen van de schaduwen des doods heen leidt. En het woord zegt het ons, gemeente. Dat zijn Gods handelingen met zijn kinderen. Want hij kastijdt een iegelijke zoon die hij aanneemt. En anders zou het gebleken een bastaard te zijn. Niet dat we naar tegenspoed en naarheid moeten verlangen, integendeel. Maar het is wel de weg waar de Heer zijn kinderen gaat brengen om plaats te maken voor die heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. En als je moet zeggen, ja, Gods levensleiding, die is er in mijn leven. Maar als je nu eens wist dat ik eerlijk moet zeggen dat de heerlijkheid en de glans, de majesteit van de Heer Jezus Christus zo verduisterd is, dat het alles voor mij zijn heerlijkheid heeft verloren. Ook dan, gemeente, dan zijn de allerheiligsten in het leven, dat zij toch maar een klein beginsel van dat waar geloof in Christus, het roem in God, dat ze daar maar een klein beginsel van hebben. En dat ze telkens weer in die dagen der duisternis die velen zijn moeten zeggen, och, wilt u mij derwaarts heen leiden, Heere, opdat mijn mond u de Heere ere zal geven. Ziet u, gemeente, dat zo de apostel Paulus met Aquila en Priscilla gesproken zal hebben. Omdat hij plaats gaat maken, opdat aan het einde van het wettische leven van hen Christus zal komen. Onderzoekt u zelf of ge in het geloof zijt, gemeente. Onderzoek welke handelingen de Heere heeft gehouden met u. En nu draaien we de vraag ook om. Er zijn zoveel mensen die komen naar de kerk en we horen het op huisbezoek. En die zeggen, waarom moet het zo moeilijk? Of het lijkt wel alsof ik de kerk hetzelfde uitga zoals ik er ben binnengekomen. Ik heb er niets aan, durft men soms nog wel te zeggen ook. Maar draait eens om, gemeente. Wat heeft de Heer aan u? Hoe zijn uw handelingen nu met de Heer in het leven? Aquila en Priscilla, nou zijn jullie hier tentenmakers. Maar sla je niet je pillen te diep hier in de grond. Want de Heer zegt hier dat ons aardse tabernakeltje afgebroken zal moeten worden. Laat ik een paar punten noemen, gemeente. Waar de Heer vanavond bij u wil vragen, hoe handelt u nu met de Heer? Paulus heeft gesproken met hen. En de prediking komt tot u. En er wordt op uw geweten geklopt. Het geweten, het schuldige geweten gaat spreken, hebben we vanmorgen gehoord. En dat schuldige geweten, dat wil gereinigd worden. En dat staat naar het bloed van Christus. Zij die tot geloof komen en in dat geloof zijn, die verlangen dat ze ook een zuiver geweten mogen hebben in alle dingen die ze doen. Mist u nu de vrijmoedigheid van het geloof omdat er zaken zijn dat uw geweten tegen u moet gaan getuigen. Is er in uw leven het aanklagen van het geweten, het sprekende geweten gekomen en u hebt dat geweten het zwijgen opgelegd? U wist wat uw plichten waren, om het woord te onderzoeken, om te bidden. En u handelt tegen beter weet in. De overtuigingen van de Heilige Geest brachten u niet tot die overbuigingen. En u wilde tegen beter weten in niet getroost worden door de prediking die gebracht werd van hemels wegen. Want u sprak dat tegen. En uw geweten zei, dat is niet voor u. Want u houdt de zonde aan de hand. Dus gemeente, als ik u vraag, hoe is uw handeling met de Heer nu geweest? Weet u daar nou van dat uw geweten u veroordeelt? Bent u niet waakzaam geweest om de vrezen des Heeren te beoefenen, dat aanhankelijke leven te behouden? Dat Heeren aanlopen, dat zoeken van Hem en dat wijzen op zijn woord. Ook geen kleine zonde aan de hand houden, maar altijd nauwkeurig je weg zoeken door dit leven. Want gemeente, die de vrezen des Heeren mogen beoefenen, die ontvangen de wijsheid des Heeren. Daar wordt dat verstand, dat geweten, dat wordt verlicht. Dan komt er dat medegetuigen van dat geweten met het getuigen van de Heilige Geest. En als we nu wereldgezind zijn, tegen beter weten in, dus aanmerkende dingen die je ziet, daar op letten. En niet aanmerken de dingen die je niet ziet. Dan zijn we niet in het geloof, gemeente, want het geloof ziet juist de dingen die met het natuurlijk oog niet te zien zijn. Dat geloof, dat gaat sterven aan die wereld. En dat zegt het Heer, zie maar bij mij of er een schadelijke weg is. Leid u me maar op de eeuwige weg. We vragen uw gemeente af. God leidt uw leven, dat staat vast. En hij heeft vanavond uw leven hier geleid, onder die prediking. Maar hoe handelt u nu met de prediking van het geloof, dat oproept, bekeert u en gelooft dit evangelie van de Heer Jezus Christus? Waar werken we voor? Waar zijn we mee bezet de komende week die u wacht? Weet u dat het op dit ogenblik een heel bijzondere tijd is, dat de Heer het geloof wil werken en wil versterken als we bezig zijn. En moeten zeggen, Heer, nou ben ik aan het onderzoeken. En nu moet ik zeggen dat ik het mis. Dan wil de Heer het nog geven. Weet u, en dat is het volgende wat we u willen vragen. Als we een onderzoek doen naar het geloof, dan moet u zich afvragen, kent u de bijzondere tijden van het geloof? Het geloof heeft immers hoogtijden. Het geloof kent ook zijn dieptepunten. Maar het geloof, als het gaat geloven, als het tot geloof dus gaat komen, die ogenblik, die tijd dat men tot bekering komt. Kent u die tijd, gemeente? Waar de bekering komt in het leven, bij de apostel Paulus zeker, dat was met één slag. Hij heeft daar zeker geworsteld 3 dagen, maar de Heer had hem stilgezet, kennelijk omgekeerd. En de Heere zond de dienaar en de ruimte kwam er, de vrijheid was er. Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, gij zijt een uitverkoren vat. En terstond werd hij ziende. En hij mocht hem zo te zeggen toen heten, mijn zonden zijn mij vergeven. En apostel Paulus kan het later in zijn brieven schrijven. Als de kinderkunst die op dat geloof mogen terugzien op die eerste tijd, uw zonden zijn uw vergeven. De Heer heeft uw ongerechtigheid van u weggenomen. Dat ligt vast. En er zijn er die het mogen weten, zoals de apostel Johannes dat schrijft aan zijn brieven, want hij mocht komen en het was immers voor hem de 10e uur. Dat lag gegrift in zijn geweten. Kom en zie. Dat was voor hem de boodschap die hem in de ruimte bracht. Maar gemeente, nu is Gods weg niet altijd zo. De bijzondere tijd van het geloof van de bekering. Dat de verloren zoon het nieuwe kleed aankrijgt. Dat die teken de zegelring krijgt. Dat hij het vast en zeker mag zien en weten. Dat hij de voeten geschoeid krijgt. Dat hij mag spreken van de bereidheid van het evangelie des vredes. Dat is een bijzondere tijd. En nogmaals, de weg die de apostel Paulus ging, dat was een weg die de Heer soms houdt met zijn kinderen, als hij ze van onder die wet zo vandaan haalt, dat ze duidelijk bij die eerste kennismaking, bij die stilzetting van die diepe overtuiging van de zonde ook, de hoogte mogen zien van de heerlijkheid die er is in Christus Jezus. Maar nogmaals, gemeente, de Heer die gaat ook andere wegen. En dan worden ze wel alle ontdekt aan het duister waar ze in waren. Maar ze kunnen niet allen zo roemen van dat licht. Anderen die zijn geleid zoals die blind geborene. En die het wel zeggen, die bijzondere tijd van de bekering. Dat ogenblikje van dood, levend worden. Eén ding weet ik. Dat ik blind was. En dat ik nu zie. Maar wie hij is, die mij gezond gemaakt heeft. Dat is verborgen. En ondanks dat, gemeente, dan is het toch een tijd geweest, een kennelijke omkeer misschien, of misschien geleid van uw kindse dagen, maar er is toch een omkeer gekomen. Tijd van het welbehagen des Heren. Het is een tijd geweest, gemeente, waar u zich moet afvragen, al durft u niet te zeggen dat u kunt spreken van uw bekering. Het is een tijd van de worsteling in het gebed. En onderzoekt u, gemeente, of u in het geloof bent, want geloof en gebed gaan samen. Geloof kent het gebed als de ademtocht van de ziel. Het gebed wat roept tot God. De Heer heeft immers dat aan al zijn kinderen op het gebed geschonken. Daniel, Cornelius, Paulus, ga maar na. Maar de tijden van het gebed hebben ze gekend. Misschien vaste tijden, driemaalsdaags, de vensters open. En de Heere heeft het geschonken op het gebed. Is er geen gebed gemeend, dan is er geen geloof. Of het geloof en het gebed moet verachterd zijn. En onderzoekt u daarom opnieuw of u de tijden van het gebed kent. En gemeente, wat ik u mag voorhouden, dat er straks een tijd zal komen dat geloof zal overgaan in aanschouwen. Het zal die tijd zijn dat God zijn kerk gaat thuishalen vanuit deze wereld en ze dan hem die hun ziel heeft lief gehad zal mogen zien door het geloof de Heer Jezus Christus. Zullen ze geen onbekende God ontmoeten? En als u nu misschien zegt, ja, maar dat weet ik niet. Hoewel ik die Christus begeer te kennen, want hij is het voorwerp des geloofs. Maar ik durf niet te zeggen dat hij de mijne is. Weet u, wat ik las bij een van de schriftverklaarders, Andrew Gray, predikant die maar 3 jaar gepreekt heeft, maar die uit het leven des geloofs mocht spreken. En hij zei het, ik weet dat er vele christenen zijn die in het donker naar de hemel gaan. Zij die hier nooit een vriendelijk blik van Christus aangezicht hebben gezien, voordat die dag daar is, als ze hem in heerlijkheid zullen aanschouwen in het huis van zijn vader met zijn vele woningen. En als ze hem daar zullen mogen omhelzen, als ze dan door de poorten van de eeuwigheid zullen mogen ingaan, dan stonden ze voor die poorten nog voor de vraag, waar zal ik heen gaan? En voor zulke gemeenten is het tot een troost dat ze zeggen, och, dat ik hem mocht kennen in de kracht van zijn opstanding. Het is het verlangen om hem te mogen zien. Wat is het dan een bemoediging, gemeente, dat dan dat gezegd mag worden. Die tijd die komt nog, die beste tijd, die wacht nog. Dat ze het dan mogen zien met die volle zekerheid die nooit meer ontnomen kan worden. Omdat ze hem begeerden te zien. Dan zullen ze hier wel moeten sterven. Maar dan zal het voor hen dat ogenblikje zijn van een aanschouwen in heerlijkheid. Maar gemeente, daar gaat dit aan vooraf. De tijd van het geloof. Niet zien en nochtans begeren. De toevlucht nemen, nochtans verlangen. En als we nu voor de komende week staan, gemeente, waar het geloof en het onderzoek naar het geloof in hele eenvoudige en concrete dingen zal uitkomen, dan wil ik u bij elk ogenblik van het leven die vraag vanavond meegeven. En onderzoekt u nu of u in het geloof zijt, als u voor moeilijke plichten komt te staan, dat u hoort de Heere roept en u moet een onbekende toekomst in, om Gods roeping te volgen, en dat u weet wat uw plicht is, om te gaan, maar u weet niet waar de weg zal eindigen. Dat is een tijd van het geloof, om blind in de toekomst toch te gaan. Het is een tijd, gemeente, dat de Heer alles gaat wegnemen wat u lief is. Dat hij zelfs de belofte gaat wegnemen. Zoals Abraham dat op die tijd van de geloofsgehoorzaamheid moest beoefenen. Om Isaac, zijn enige, te offeren aan God. Om het over te hebben voor de Heer. Het is een tijd, gemeente, als de Heer met de beproevingen komt deze komende week. En u hoort het woord. Die gelooft, die zal niet haasten. Die gelooft, die zal het zien. Maar nu staat u er nog voor. U krijgt vanavond wel de belofte mee, zoals Jacob in Bethel. Maar hij moest nog weg. Vele jaren, 20 jaar lang weg geweest. Het is de tijd, gemeente, dat de Heer, als die tijd gaat komen van de vervolging, en wat kan het soms dichtbij zijn. Aquila en Priscilla, je hebt het aan de lijve ondervonden. Maar je hebt hier het land der rust niet. Want ook hier zijn die vervolgingen niet opgehouden. Maar dan te mogen weten dat het woord des Heeren ook daar belofte voor heeft. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik niet. Niet zoals de wereld. Want de goddelozen hebben geen vrede. Maar de vrede die er is door het geloof bij God. Tijden, gemeente, waarvan we kunnen zeggen dat het nu de wel aangename tijd is. De dag der zaligheid. Nu de prediking van het geloof u wordt voorgehouden. En daarom nogmaals, gemeente, we hebben het eerste punt nagedacht over het onderzoek naar het geloof. Gods handelingen met uw leven, uw handelingen met de handelingen van de Heer, om de tijden te benutten die God heeft geschonken. Maar we haasten ons om ook bij de tweede gedachte nu ons te gaan afvragen, als dan die beproeving komt. En dan staat er dat woord hier in de tekst eigenlijk, dat de apostel Paulus tegen die mensen in Korinthe zegt: u hebt hem heen gezien, wat voor moeite en zorg ik heb meegemaakt. Maar nu moet u niet op mij zien, maar onderzoek uzelf nu eens. U hoeft mij niet te beproeven, maar beproef uzelf eens. En hoe gaat het dan, gemeente, om jezelf te beproeven? Kan een mens dat dan? Wel, nogmaals, dan moet u goed zien welk woord hier gebruikt wordt. Het is een heel bekend beeld, want het is het beeld van die zilversmid. Dat zilver, wat nog vermengd is met allerlei onreine bestanddelen, dat hij dat gaat reinigen en in de smeltkroes gaat brengen. Dat zilver wordt gelouterd. En dan wordt het vuur opgestookt. En dan komt het erop aan waarom dat er scheiding gaat komen. Dat de ongerechtigheid weggaat. En dan is die beproeving er net zo lang, is het net zo lang nodig, totdat die smelter zijn eigen beeld zal terugzien in dat zilver. Net zo lang gaat de Heer zijn kinderen beproeven, totdat dat verloren beeld Gods weer terug ontvangen wordt en Christus door de geest wordt afgedrukt in het hart van de zondaar. En daarom de beproeving van het geloof is daaraan te herkennen dat ze Christus gelijkvormig gaan worden. Sterven aan zichzelf, afsterven aan de zonde en opstaan in dat nieuwe godzalige leven. Dat is de beproeving van het geloof. En dat gaat door. En daarom zien we dat de Heer een hele bijzondere tijd heeft om dat vuur dus op te stoken. Als namelijk volgens vers 5 dan Timotheus en Silas vanuit Efeze, het noorden van Griekenland, van Macedonië, Paulus heeft opgezocht. En als hem in Athene niet vinden, dan hem in Korinthe gaan zoeken. En als ze hem dan gevonden hebben, dan krijgt Paulus de tijd om zich nog te meer te wijden aan de prediking. En dan staat er dat hij toen betuigd heeft, zowel de Joden als de Grieken, dat Jezus is de Christus. Dan wordt dus de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus zo na voor hen neergelegd, dat ze zo nabij het geloof zijn, dat ze er niet meer verre van zijn. Dat ze zeggen, ge beweegt me bijna om christen te worden. O, zegt apostel Paulus, niet alleen maar bijna, maar geheerlijk. En dat hij als het ware hen wil aandringen om niet buiten dat geloof te blijven, maar om ze in het geloof te brengen. En u begrijpt welk beeld hier gebruikt wordt, zoals dat beeld van de wijnstok en de ranken. Dat beeld is het eigenlijk, dat nu die takken die ingeënt zijn uit kracht van het verbond, die dus verbonden zijn met die wijnstok, dat ze daar nu hun sappen uit zullen ontvangen en dat het al zal blijken aan de vruchten. En dat wil de tekst ook zeggen, gemeente, de beproeving van het geloof is in de sfeer van het geloof. In het geloof zijn. Dat brengt alles met zich mee. Daar komt dat werk van de Heer Jezus Christus zo duidelijk in uit. Dat hij niet in een verborgen plaats spreekt. En als hij dan tot de Joden spreekt, dan kunnen ze geen Jood blijven. En daar is vanavond ook de vraag op, gemeente. De beproeving van het geloof. Dan komt de scheiding. En nu blijkt dat er heel wat mensen zijn die zich afvragen, wat moet er dan nog in mijn leven af? Want ik ben toch rein. Ik ga naar de kerk en, ach, we weten al die tegenwerpingen wel, gemeente. Maar als je eerlijk bent en je spreekt die mensen die zeggen dat ze in Christus zijn, ze zijn in hem ingelijfd, ze zijn in de kerk, ze zijn in het geloof, ze zijn erin. Die mensen zijn er nooit uit geweest. Maar zij die beginnen om Christus te belijden en die daarom in de beproeving van het geloof zijn, gemeente, die gaan sterven aan allerlei begeerlijkheden. En als ze zeggen in Christus te zijn en niet te sterven aan onszelf, dan bedriegen we ons. En het geloof is in ons niet. Gemeente, hoe komt het als je nou niet durft te zeggen dat je uit Christus mag leven, in hem mag groeien en bloeien, omdat je geen vruchten ziet in je leven? Hoe komt dat? Dat je dus niet ziet dat er wrange vruchten zijn, maar ook niet ziet dat er goede vruchten zijn. Hoe komt dat, gemeente? Wel, ik denk ook dan dat we niet bezig zijn om ons te beproeven, namelijk dat we ons in het gericht brengen en zeggen, Heer, beproeft u maar vrij van omhoog mijn hart, dat door uw genade nu open mag liggen voor u. Wijst u het maar aan, gemeente, als u nauwelijks 1 uur, een half uur, een kwartier u kunt afzonderen in het gebed. Gemeente, kan dan het geloof functioneren? Nee, het geloof leeft toch immers door het gebed heen. En als we volgens de advertentie ons druk maken over allerlei dingen van deze wereld, maken we ons dan nu wel eens druk om de dingen van die toekomende wereld? Liggen wij wel eens wakker voor? Verschrikt die hel wel eens? Verkwikt die hemel wel eens? En zo niet, gemeente, als we niet gaan sterven aan de wereld, wat zullen we in de hemel moeten doen, jongelui? Zou je daar de Heer altijd willen dienen? Als we hier nou nooit eens bedroefd zijn over de zonde, nooit eens van harte begeren om af te sterven van de zonde, hoe zullen we dan straks zonder verschrikken voor die rechte stoel kunnen komen? Hier zal de Heer gaan louteren. Hier zal die ze reinigen. Zonder heiligmaking zullen ze God niet kunnen zien. Zonder beproeving zullen ze niet voor hem kunnen verschijnen. Zonder ontkleed te worden, zullen ze niet bekleed kunnen worden met de gerechtigheid van Christus. En als we dan hier voor die vraag zullen blijven staan, Waar zal ik straks heen gaan, gemeente, als ik zal sterven? Dan zal er een antwoord komen, dan zal Christus er zijn. Maar als we die vraag pas uitstellen tot het laatste van ons leven, waar zal ik heen gaan? Dan zal het geen vraag meer blijven, maar dan zal het zijn als die rijke die zijn ogen opsloeg op de plaats van het verderf. En de beproeving, gemeente, van het geloof zegt ons dat we, net als Paulus, de middelen mogen gebruiken. Paulus werd gedrongen door de geest, en wat deed hij toen? Toen ging hij de middelen gebruiken die de geest gebruikt. Hij ging naar de synagoge toe. En daar heeft hij openbaar en bij de huizen heeft hij het beleden dat Jezus is de Christus. En als we dan zijn boodschap niet aannemen, als hij merkt dat die mensen zich niet aan het werk laten zetten. Gemeente, dan moeten we niet zo vroom zijn, dan moeten we niet zeggen, ach, de mensen worden aan het werk gezet. Is het roepen dan geen werk des geloofs? Is het zoeken dan geen werk des geloofs? De Heer maakt in de medegeboorte geen luie mensen. Het is zijn werk, dat is waar. Maar hij brengt ze in de bekering en hij zet ze aan het werk om hun zaligheid te werken met vrezen en beven. Vanuit het besef van die nood, als ze zien dat er alles aan moet in hun leven, dan grijpen ze Christus aan. Anders zullen ze omgaan. Dat is het geloof, gemeente, heel eenvoudig. De welwillendheid van God jegens zondaren zien. Dat is die uitgaande daad van het levendige besef van je zonde en je nood. Hem niet te kunnen laten gaan, maar hem aangrijpen. Hem omhelzen, op hem leunen, zegt de schrift in het Hooglied. Hem vertrouwen, zich verlaten op de Heer. Dat is geloven. En dat geloof, gemeente, dat wordt na die tijd verzekerd. Sta er niet na om eerst die zekerheid te bezitten. Maar het geloof zegt, al zou ik hier moeten omkomen aan zijn voeten, dan toch aan zijn voeten omkomen. Met de veroordeling, maar dan sterven bij hem. Laat hij dan maar recht spreken. Want het gaat in de weg van het recht. Maar uw woord, Heer, en daar krijgen ze hoop op. Wat algehele aanneming waardig is. Alles, dus ook in zijn rijke belofte, dat zegt ons dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Zij die overtuigd zijn van hun zonde en die het leven in eigen hand niet kunnen houden. En zij die daarom in dat werk des geloofs zich benaastigen om hem te mogen kennen. Dat is geloven, gemeente. En als het hier nog zo rustig kunnen vinden, als we niet van vat in vat geledigd worden. Ach, gemeente, ik denk dat we dan niet de middelen gebruiken die God gebruikt in zijn beproeving. Maar hij gaat door. En wees er zeker van dat op die weg van die beproeving, dat u daar Gods heil zult zien. Het onheil zien we ook. Maar het heil des Heren, dat is zo'n volmaaktere glans. Dat gaat het hart hoe langer hoe meer bekeren. En dan blijkt het, gemeente, dat waar het geloof beproefd wordt, daar komt de vijandschap op af. Daar ziet u in de wereld, ook in de godsdienstige wereld, dat de Joden nu Paulus wederstaan, hem lasteren. En er komen niet alleen maar die lasteringen van buiten af. Soms geven we daar zelf aanleiding toe. Maar die lasteringen komen ook van binnenuit. Gij hebt geen heil bij God, lastert die duivel. En hij maakt het werk des Heren te klein. Maar het is een beproeving, gemeente. En de Heere wil daarin zien wie gij nou zult geloven. Net als in het paradijs de duivel. Of hij die het anders zegt. Hij die zegt, werk nou maar. En sta die duivel maar tegen. En zeg het maar, al zo staat geschreven in het woord des Heren. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En zegt dan apostel Paulus, nou ben ik rein. Nu ik dat bloed gepredikt heb, op u heb neergelegd. Ik ben nu rein van uw bloed. En dat bloed mag ik u vanavond prediken, gemeente. Want waar de Heer nu in het leven des geloofs de beproeving gaat beginnen, daar doet hij dat, opdat het bloed van Christus mag druppelen op de ziel. En dat dat bloed ook zijn zoete troost zal meenemen. En dan zien we daar in de scheiding, heel eenvoudig. Enerzijds zijn er mensen die op de meest onbetrouwbare gronden concluderen dat het bloed hen heeft vrijgemaakt. En anderzijds zijn er mensen die op grond van dat bloed toch niet durven te zeggen dat het voor hen is. Hoe komt dat nu, gemeente? Nu, laat ik u dan nogmaals in de beproeving van het geloof die tweeërlei mensen nu voorhouden, geloof of ongeloof. Allereerst, geloof, zegt de schrift ons, gaat niet zonder het gevoel, maar het geloof is niet het gevoel. En nu zijn er heel wat mensen die juist van het gevoel hun fundament maken. En als de Heer hun niet veel geeft om te gevoelen, dat ze dan denken dat het niets is. En dat zijn die andere mensen, die daarom twijfelen en geschud worden, omdat de Heer ze ook dat gevoel gaat ontnemen. Andere mensen, die kunnen als die fariseeën zeggen, Heer, ik geef. En ik kom een plicht na zoals uw woord dat zegt. Ik bid en ik lees, maar ze hebben er eigenlijk niet de minste blijdschap in. En als ze bidden, verwachten ze ook geen antwoord van de Heer. Daar kunnen ze althans niet van spreken. Ach, dat is ook geen bidden, gemeente, wat die fariseeën deed. En als de Heer nou het geloof beproeft, dan is het geloof van die ander, die niet kan spreken van gebedsverhoringen, alleen maar van schuldbelijdenis, is dat toch een gebed, gemeente, waarvan de hemel zegt, zal de Heer kolen strooien van het hemelse altaar, en er komt er een antwoord op het gebed, misschien heel anders dan wij verwachten, maar dat is een gebed wat het van de Heer verwacht, niet van het gebed verwacht. Die weten dat de Heer het ook niet verplicht is om te geven, maar die het van de Heer verwachten. Ziet u dat onderscheid van die tweeërlei mensen, gemeente? Mensen die wel naar de schriften leven en daarom ook alleszins christelijk gereformeerd zijn, maar die niet de geest van de schriften, de Christus der schriften kennen. Weet u wat de schrift ons zegt, gemeente? Als u nu eens hartelijk voor die wet mag vallen en mag zeggen, Heer, dat woord is de waarheid, dat woord veroordeelt mij, dan zegt Christus tot u, dan zal ik met mijn bloed dat woord ondertekenen dat ik uw zonde vergeef. En daarom, het is vallen voor het woord of blijven staan. En dat doen ze, die in oprechtheid zeggen, ik ben schuldig, in tegenstelling tot die ander die in zijn eigen ogen gerechtvaardig afging naar zijn huis. De proeving van het geloof, gemeente, van die tweeërlei mensen komt daarin uit dat er een haat is, niet maar tegen een bepaalde zonde, die wel één hand willen afkappen, maar die andere hand nog willen houden. Nee, die niets meer overhouden. En dat is het leven in het geloof. Alles te verliezen en dan deze Christus te mogen vinden. Geloof, gemeente, kan niet zonder het gebed, maar ook het gebed om het gebed. En de opening in het gebed is een gave van de Heer, wat in het leven des geloofs ontvangen mag worden. Dat er zo'n toenadering is, dat ze niet meer van die troon van de genade kunnen wegblijven. Beproeft u nu daar eens in, of dat er is. En dat u vanavond zegt, het gaat me niet om goedkeuring van andere mensen. Dat ze zeggen, wat is dat een vrome? Die kan nog eens bidden, die kan nog eens spreken. Maar dat u zegt, het gaat in het leven des geloofs om de goedkeuring van de Heer. En daarop wachten. Die bevreesd zijn dat de Heer straks zal zeggen, ga weg van mij, want ik ken u niet. Ge stond daar niet toen ik langskwam met het lampje in uw hand, verlangend uitzien naar mijn komst. Ge had niet met die belijdenis van het uitziende geloof de geest nodig. U stond in eigen kracht. Beproeft u, gemeente, of u in het leven des geloofs mag leven. Want als u nu ontkent dat u deel aan deze Heer Jezus Christus hebt, terwijl hij u wel heeft, dan zegt de bruid, toch dat Mijn liefste is mijn. Hij heeft haar lief. En op grond daarvan gaat zij zeggen, dan heb ik ook hem lief. En dat wil de Heer nu in het leven des geloofs ook leren op die weg. Dat u zich nooit zult moeten beoordelen naar wat er nu van de liefde in uw hart is. Maar dat u zich zult gaan leren beoordelen in al uw liefdeloosheid. Dat God nochtans zulken opzoekt en zijn liefde schenkt. En daarom, zie maar niet gemeente, in het leven des geloofs. Dus in de stand van het geloof. Naar wat u van de Heer ontvangt. Daar is de Heer vrij in om het te geven, vrij om het weg te nemen. De Heer kan soms een stem zo veranderen, dat u denkt, al die dingen zijn tegen mij. Maar daarmee verandert de Heer niet. Hij blijft in zijn hart dezelfde. Hij heeft gedachten des vredes voor de zulke die daar in die beproeving vrezen om te komen. En daarom onderzoek en beproeft u zelf of gij in Christus zijt. Niet altijd of u kunt zeggen dat Christus in u is. Maar of gij in het geloof, in Christus zijt. En daarom opzien tot hem, uitzien naar hem, hopen op hem, spreken tot hem. En dat is het geloof, dat het van hem alleen verwacht. En vergelijk u daarom niet met een andere gemeente. Want daarin, in het leven des geloofs, daar is de een bedeeld met het goud tegen naden wat zo heerlijk mag schitteren. Maar of je nu veel van het goud hebt of weinig van dat goud, of het goud misschien nu verduisterd is of dat mag blinken, het goud is goud. En dat is zo kostbaar dat ze zich zullen hoeden om dat niet te verliezen, maar om er wat bij te mogen krijgen. En daarom willen we ook vanavond, als we Paulus zijn gevolgd in die gemeente van Korinthe, nu maar tot een slotconclusie gaan komen. We zouden nog veel meer kunnen gaan spreken over Justus. Een vrome staat er in de schrift. Iemand die God wilde dienen, maar die er niet bij hoorde. Die er buiten stond. Die toch onder die wetten van God wilde komen. Maar die het niet durfde toe te eigenen. We zouden kunnen spreken over Crispus, die overste van de synagoge. Die zoveel in het woord des Heren was ingeleid. Maar die nu pas de Christus ging zien. Dat hij vanaf die plaats de Heer Jezus hem mocht verkondigen. Maar we willen vanavond u maar vragen, gemeente. Als wij ons onderzoeken en beproeven of in het geloof leven, dan is dat een levende zaak. En hebben we uit Korinthe gehoord dat er vele verschillende toeleidende wegen zijn tot het geloof, tot Christus. Het leven in het geloof is onderscheiden. Maar met al zijn standen en al zijn verschil hebben we ook gehoord dat er heel wat is wat er wel op lijkt, maar wat het niet is. En dat is de ernst van de prediking van vanavond, gemeente. Of in het geloof of erbuiten. Dan is er geen derde weg. En het is ook een onherstelbare weg. Als op die brede weg van het eigen gemaakte geloof, dat verstandsgeloof, maar voort blijven leven. Het zal straks eeuwig onze ziel bederven. Dan zullen we ons voor altijd bedriegen. Weet u wat diezelfde Andrew Gray ook schreef? Ik geloof dat er velen zijn die naar de hel gaan in een wagen van zelfbedrog. Want hij wist dat er waren die door de Heer Jezus Christus langs de poorten van de hel naar de hemel werden gebracht. Maar dat er ook velen zijn die menen dat ze voor de poorten van de hemel leven, maar die door de duivel verleid worden en dat hij ze zo langs de grenzen van de hemel leidt naar het verderf. En daarom bedrieg u niet, gemeente, maar onderzoekt u zelf of gij in het geloof zijt, daarin leeft. Of daar dus een toeneem is, een opwassen in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Want dat geloof Dat wordt in de schrift in alle eenvoudigheid getekend. Dat reinigt zich, dat wandelt achter de Heer aan. Dat geloof, dat is in de gemeenschap met de Heer door het gebed. En dat geloof, dat mag ook geloven. Als al die hoop op de aarde hen ontvalt. En als ze geen hulp meer hebben voor hun ziel. Dat er dan één is die beloofd heeft dat het dan zal komen vanaf die andere kant. En dan zeg ik al fijn het zo, gemeente, bij deze tekst. Paulus mag nu degene zijn die daar in de prediking de moeder mag zijn die de kinderen baart. En die mogen de gelovigen op die moeder lijken. En daar hebt u vanavond u aan te toetsen, gemeente. Niet wat een mens zegt, maar wat het woord van God ons zegt, hoe het zal zijn met ons op weg en reis naar de eeuwigheid. Want in dat geloof tegen de kanttekeningen hoeven niet bevreesd te zijn als we het toch missen. Dan kan de Heer zelfs ter 11e uur nog roepen. En daarom mag ik het u nu preken. Onderzoekt uzelf of gij in het geloof zijt. Beproeft uzelf. Amen. Heer, wat zijt gij nog eerlijk dat gij uw dienaar hebt willen uitzenden tot mensen in Korinthe die meenden dat ze op grond van hun geloof wel zalig konden worden. En Heer, wat heeft ook een grote vrucht voor het persoonlijk geloof van Paulus mogen betekenen. En wat zou dat nu tot blijdschap mogen zijn als er hier zijn die daar zelf kennis aan hebben en die met anderen daarover mogen spreken. En dat het tot zegen mag zijn. Ge hebt het immers beloofd dat uw woord niet zal ledig wederkeren. Het zal doen wat u behaagt. Dan zullen ze zelf bemoedigd mogen worden, heren, op huisbezoek. Op de persoonlijke gesprekken die er zullen zijn. Op de prediking. Om het woord te overdenken. Want al zijn ze dan zelf bevreesd dat ze denken dat het alles te kort is. Dan zegt u al tot Paulus. Tegen hem die vrezen. Vreest niet, want ik ben met vreesachtigen. Heer, wil die zekerheid in het hart werken. Onder dit volk, u weet wat er ieder nodig heeft, opdat er dat toenemen mag zijn in dat geloof in Christus Jezus. Wilt u het zondige vergeven wat er was vanavond in spreken en luisteren? En wilt u met ons deze week ingaan? Bewaar ons, waar we voor te bewaren zijn, bovenal voor een onverzoende dood. En schenk ons dat waar geloof in Christus Jezus, door de werking van uw Heilige Geest, uit genade tot eer van uw heilige naam. Amen. We zingen nog tenslotte het 4e vers van Psalm 66. Looft, looft de Heere der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. Ontvang dan nu met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.